Welkom. Wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneken en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Geweldloze Podcast. En ik zit hier vandaag uiteraard weer met Ilse.
Alsof mensen dat nog niet weten. Ja. Hallo.
Ja, dat is wel waar, ja. Maar misschien luisteren deze aflevering als eerste.
Ja, dat zou kunnen.
Dat kan.
Ik ben Ilse.
Leuk dat jullie weer luisteren met zoveel. Super, ja. Hartstikke leuk. En vandaag gaan wij een hele leuke aflevering maken, maar daarover meer. We beginnen uiteraard altijd weer met hoe het met Ilse is.
Met Ilse ook.
Ja.
Ja. Ja, goed.
Hoe is het met je date life?
Wauw. Wat een vraag.
Deze aflevering gaat over goed voor jezelf zorgen.
Oh.
Daar hoort dit ook bij, Ilse.
Sorry. Jeetje. Nou, dat, ja. Work in progress.
Is dat, oh, dat is een mooi antwoord, ja.
Dat is een heel goed antwoord, toch? Vind ik ook. En met jou?
Mocht je nou denken.
Nee. Kom op. Marieke, hoe is het met jou? Marieke krijgt nu de slappe lach. Hoe gaat het met jou?
Mocht je met Ilse willen daten, stuur haar dan even een privé DM op Instagram. Ilse van de Heuvel.
Mensen.
Oké, het gaat goed met mij. Het gaat goed met mij. Ik zit hier, terwijl we aan het kletsen zijn, in mijn sportkleding.
Ja.
Want ik heb vanmorgen, ben ik weer lekker fanatiek aan de slag gaan in de sportschool bij ons in het dorp. Super makkelijk, lekker
heel
dichtbij.
Knap.
En ik weet, ik heb eigenlijk een beetje weerstand daartegen. Mm-hmm. Ik heb eigenlijk heel vaak geen zin.
Mm-hmm.
Maar ik weet wel echt dat als ik ga en ook consistent ga, hoeft helemaal niet lang, half uurtje, drie kwartier, maar wel echt meerdere malen in de week, dat ik me gewoon echt beter voel. Dus dat heb ik vanmorgen gedaan. Dus het gaat goed. Ik zit lekker in mijn vel.
Prettig.
En als ik dan gesport heb, dan mag ik daarna ook weer een wijntje of iets. Of een stukje kaas. Nee, onzin. Maar ik voel me wel echt, ik zit er lekker bij.
Ja, nou, en, dat sluit goed aan bij deze aflevering.
Ja.
Want deze aflevering gaat over goed voor jezelf zorgen.
Precies.
En in welke vorm, vanuit welke context je deze aflevering ook luistert, of je nou groepsbegeleider bent, of een docent, of een leerkracht.
Of een ouder.
Of een pedagogisch medewerker. Nou ja, welk mensvorm je ook bent, je kan echt goed voor jezelf zorgen en het is bijna een moetje.
Mm-hmm. Ja. Vind ik wel.
Ja.
Want, en dat heeft ook weer te maken met de uitgestelde reactie.
Ja.
En dingen verdragen van je kind. Eigenlijk hangt het overal mee samen.
Ja, de meeste vragen die wij krijgen van opvoeders, leerkrachten, van mensen, die gaan eigenlijk bijna allemaal over uiteindelijk, hoe blijf ik rustig?
Ja.
En hoe kan ik het verdragen? En hoe gaat mij, hoe kan ik dit doen? En help ons hier doorheen.
Ja.
En ik denk dat hoe beter we voor onszelf zorgen, hoe meer je zelf in balans komt.
Mm-hmm.
En hoe beter je het kan verdragen. En hoe steviger je ook komt te staan als opvoeder.
Ja zeker. Nou is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan.
Ja.
Ja. Want op het moment dat jij een mini klein raampje hebt, het is druk op je werk, je hebt wellicht relatieuitdagingen of financiële of woonsituaties die veel van je vragen, of je bent mantelzorger, kijk, dan wordt je raampje, en dat is de aflevering van het raampje waar ik je graag naar verwijs, mocht je denken waar heb je het over, zorgt er natuurlijk voor dat je raam soms super klein kan zijn.
Ja.
En als je dan ingewikkeld gedrag, geconfronteerd wordt met ingewikkeld gedrag, en kinderen drukken ook nog per ongeluk eens op je rode knop, ja, blijf dan maar eens kalm.
Ja.
Dus
ja,
eigenlijk, Ilse, hoe kan je daarmee omgaan?
Ja, ik zeg niet voor niks uitdagend. Ik vind het voor mezelf ook een uitdaging.
Ja.
En heb ik over het algemeen echt al een groot raam. En ik vind dat ik het leukste baan van Nederland heb.
Mm-hmm.
En dat vinden gelukkig heel veel mensen van hun eigen werk. Maar ja, ik vind dat natuurlijk echt. En doordat ik mijn werk zo leuk vind, heb ik de neiging om dat heel veel te doen.
Ja.
En wat maakt dat ik er veel mee bezig ben? En nou is dit natuurlijk ook, ja, ik vind het ook een soort missie. Maar dat betekent ook dat ik een minder relaxed tijd overhoud.
Ja.
En ook al voelt mijn werk niet als werk, is dat natuurlijk wel zo. En dat betekent ook dat ik de afgelopen jaren, ruim 6 jaar nu, ontzettend veel in de auto heb gezeten. En daardoor andere dingen niet kon doen. En nogmaals, alleen maar met hele leuke dingen bezig, maar ook veel van huis weg. Gewoon echt druk zijn.
Ja.
En daardoor minder kunnen ontspannen. Minder ontspanning genomen. Of minder keuzes voor ontspanning gemaakt. En daardoor heb ik de afgelopen periode wel wel zwaar gehad, fysiek.
Ja. Ja.
En ook dus mentaal.
Ja, en daar komt nog eens bij dat jij, en dat weet ik van jou, dat als je dan thuis bent, dan vind je ook dat je beschikbaar moet zijn voor je kids.
Ja.
Wat prachtig is,
ja.
Maar dan blijft er wel heel weinig tijd over om ook zelf alleen, wat wil ik nou eigenlijk, waar word ik blij van, wat is goed voor mij, tijd overblijft.
Ja,
hè?
Klopt.
En ik denk dat veel mensen zich daarin kunnen herkennen.
Ja. Ja, en ik denk, wat mijn lijf een tijdje geleden heeft aangegeven, is echt stop maar even.
Ja.
En ik kreeg dan natuurlijk zo'n zenuwpijn in mijn nek en mijn arm en zo. En dan heel beperkend ook meteen. En het is me wel gelukt om daar echt naar te luisteren, gelukkig. Maar daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dan doorgaan, omdat ze ook door moeten. Hè? En ik kon op dit moment ook stoppen en ik kon ook vragen, joh, wil jij iets voor me doen of kan een andere trainer iets overnemen?
Ja.
Nou, gelukkig kon dat. En ben ik echt opnieuw na gaan denken van, hoe wil ik mijn tijd indelen?
Ja.
En ik wil absoluut niet stoppen met werken. Daarvoor vind ik mijn werk te leuk. Maar ik wil ook wel daar een goede balans in zoeken.
Ja, en die was eigenlijk de afgelopen jaren wel een beetje uit balans, hè?
Ja, een beetje doorgeslagen naar, dat doe ik nog wel. Dat doe ik ook nog wel. Maar vooral omdat de vragen natuurlijk superleuk zijn.
Ja. Ja.
Ik denk ook dat ik er iets mee kan. En ik vond ook wel dat ik dat moest van mezelf.
Ja.
Dus als je beginnend ondernemer bent, dan ga maar eens nee zeggen, want misschien komt de vraag dan niet meer terug.
Ja, precies. En ja, juist.
Dat was in het begin de angst.
Ook en je angst en misschien ook wat bewijsdrang of in ieder geval het goed willen doen.
Ja, vooral goed willen doen. En bewijsdrang zal er wellicht onder zitten, geen idee. Maar vooral wel goed willen doen en geen nee. In het begin durfde ik geen nee te zeggen, omdat ik dacht, maar als ik nou nee zeg en dadelijk krijg ik niet meer die opdracht, dan heb ik daar geen werk meer.
Ja.
Dus dat heb ik nu absoluut niet meer. Maar wel, ik voel me wel heel erg geroepen om de dingen te doen.
Ja.
He, dat wordt een appel op mij. Hè. Nou ja, nu gelukkig kan ik zeggen echt op ons gedaan.
Mm-hmm.
En gelukkig doen we het nu met z'n allen. He, we hebben echt een super tof team waarin we het samen dragen. En dat maakt dat ik voor mezelf ook makkelijker nee kan zeggen. Omdat ik weet dat de opdracht wel door kan gaan en die ander ook wel geholpen wordt.
Ja.
Het is, maar wat mij wel overkwam of overkomen is de afgelopen tijd, is dat ik echt voelde dat ik het gewoon mentaal ook niet meer trok.
Nee.
En mijn fysiek gaf dat aan. Hè. Mijn lijf zei echt, stop maar even. Maar ik merkte ook dat bijna elk telefoontje of een appje bijna al te veel was. Dat ik dacht, oh jeetje, nou, daar ben ik nog overspannen ook.
Mm-hmm.
Nou, ik denk dat ik dat net niet was en dat ik het op tijd allemaal gevoeld heb.
Ja.
Maar wel, dat vraagt wel opnieuw kijken naar hoe wil je erin staan. En hoe wil je omgaan met
een verdeling maken van de vrije, van je moment, van je tijd eigenlijk.
Ja.
Ja,
en wat is nou nog meer belangrijk behalve je werk, wat je super belangrijk vindt? En,
daten bijvoorbeeld.
Nou, ik dacht eerder aan vrienden.
En sporten en vrienden.
En aan de mensen willen zien die je ook heel graag wil zien. Maar,
familie.
Ja, die wel een tijdje bij mij op de tweede plek. Ja, niet in mijn hart, maar wel praktisch kwamen. Omdat ik dacht, ik moet werken. En mijn kinderen natuurlijk uiteraard.
Ja, ja.
En de rest kwam daar een beetje achteraan.
Ja.
En even wat ik wel eens wel eens over nadenken is, stel je voor dat je dadelijk 100 bent of 80 of 90, weet ik veel, wanneer je doodgaat. Hoe kijk je dan terug op je leven? En die vraag helpt mij altijd wel even om te denken, kijk je dan terug naar, ik heb lekker hard gewerkt en ik heb daar wel mooie dingen in gedaan, hè, welke baan je dan ook hebt. Hè, ik hoop altijd maar dat iedereen wel het werk heeft wat je echt wil doen. Denk je dan op je laatste dag, ik heb echt lekker hard gewerkt? Of denk je, ik was ook lekker veel thuis en ik was er ook voor de mensen.
Ik heb veel avonturen beleefd, leuke dingen gedaan.
Ik heb leuke dingen gedaan en ik was er ook.
Ja, dat weet je misschien wel. Mijn omaatje is vorig jaar overleden. Mm-hmm. En ik denk altijd, zij is mijn grote voorbeeld. En ik denk altijd, als ik 95 ben, dan wil ik terugkijken op mijn leven met een dikke, vette glimlach.
Ja.
En echt denken, nee, heb ik dat gedaan? Ja, zeker, dat heb ik ook gedaan. Ja. En dat, ja, ook. Oh, en soms misschien met het schaamrood op mijn kaken. Maar ik heb het wel allemaal gedaan.
Ja.
En dat helpt mij enorm, precies wat jij zegt. Ook ja. Dat ik denk, ja, dit ga ik allemaal doen.
Ja.
En in mijn geval is het dan in 3 of soms 4 verschillende banen of rollen die ik aanneem in het leven. En dat vind ik ook heel leuk. Dat past bij mij. Dat is afwisselend. Dat is niet dat ik 4 banen 36 uur in de week doe.
Nee,
want dan denken mensen, 4 banen. Het is maar net hoe je je tijd indeelt.
Ja.
En voor mij werkt afwisseling goed en juist die verschillende rollen heel goed.
Ja.
Maar dat maakt ook dat je goed moet zijn in time management.
Ja.
En dat je goed in je agenda moet kijken waar ze de kruisen. En dat vind ik lastig. Mm-hmm. Want ik vind alles leuk, net als jij.
Mm-hmm.
Maar het lukt mij wel echt om voor mezelf te kiezen.
Ja, zo dus, knap. Kon je dat altijd al?
Nee, ik denk dat dat wel gegroeid is. Ja, dat je toch wel eerst wel veel ook rekening juist met andere mensen of met je mm-hmm. gezin of met je. Maar ik heb altijd wel, ik heb veel plezier in dingen doen.
Mm-hmm.
Dus ik dans bijvoorbeeld. Ik dans mm-hmm. al meer dan 15 jaar salsa, bachata, kizomba, merengue. En ik en die lessen daarin, als je alleen al mezelf gun om op les te gaan, mm-hmm. Nieuwe dingen te leren, daar word ik heel blij van.
Mm-hmm.
Want nieuwe skills leren, ja, dat doet iets met je.
Dat is ook goed voor je hersenen, by the way. Maar...
Ja, zeker. Yeah. En nieuwe mensen ontmoeten vind ik dan heel grappig ook. En mezelf dwingen dingen alleen dan te doen. Dus alleen op les te gaan en niet weer met een vriendin of met je partner.
Ja.
Of met je. Omdat ik denk dat het heel gezond is om dingen met jezelf te doen. En met jezelf aan te gaan.
Ja.
En nu pluk ik daar weer de vrucht van. Omdat ik altijd wel kan denken, oh ja, er is een feestje daar. Of ik ga. En de salsa scene is niet zo groot in Nederland. Of tenminste, er dansen heel veel mensen salsa. Maar je komt altijd wel een bekende tegen.
Ja.
En dat maakt dat je eigenlijk altijd wel ergens kan aansluiten.
Ja.
Of altijd wel. Ook al ga ik ga ook wel eens alleen naar feestjes.
Ja, leuk.
En dan kom ik altijd wel weer mensen tegen. En de tip van Flip is dat dit fantastisch is. Want ik weet niet hoe jij dat doet, maar ik sta niet meer op mijn gemak in een discotheek. Weet je, dan voel ik me echt een oud vuil.
Discotheek, bestaan die überhaupt nog?
De club, zegt mijn dochter. Of dat je ineens naast je dochter staat. Weet je, dat is mijn keus niet meer.
Nee.
Maar salsa kan je echt tot je 90ste blijven dansen.
Ja.
Op feesten zie ik mensen tussen de 18 en de 90.
Ja,
en dat danst allemaal nog met elkaar.
Ja.
En dat is voor mij bijvoorbeeld echt een raamvergroter.
Ja, en dus ook goed voor jezelf zorgen door dat dus te blijven doen.
Dat. En ja. Prioriteren van dat soort dingen.
Ja.
En wat jij ook zegt, vriendinnen of vrienden. Ik krijg een enorm groot raam. Ik zorg echt goed voor mezelf. Ik ben een leukere moeder. Als ik ook zeg, hey, vanavond ga ik met mijn vriendinnen iets gezelligs doen.
Ja.
Of bijvoorbeeld pas geleden ben ik met mijn vriendin met de camper weg geweest.
Ja.
Een nachtje. Nou en waarheen? We hadden geen idee. Mark zei, waar gaan jullie heen? Weet ik niet. Gewoon ergens. We zijn uiteindelijk naar een salsafeest gaan, daar op een campingje. Je hebt niet veel nodig, maar soms tijd met jezelf of met andere mensen dan je gezin of je werksituatie kan ook super helpend zijn om daarna weer een leukere moeder te zijn.
Ja, dat zeg ik thuis ook altijd. Als ik dan weg ben, dan zeg ik ook, ja, maar ik word er ook echt leuker van.
Ja.
Dus als ik wel met vrienden af heb gesproken om wat te drinken of ergens naartoe te gaan, dan zeg ik, ja, maar ik word echt leuker als ik dat wel blijf doen.
Ik hoor dat ook wel om me heen, dat mensen zich dan schuldig voelen als ze weggaan van hun gezin of van hun kinderen. En dat kan, hè. Zeker als je dan een jonger kindje hebt die zegt, mama, ga jij nou weg? Of papa, ga jij, waarom ga je weg? Ik wil niet dat je weggaat. En dat kan er dan insluipen dat je dan vanuit schuldgevoel...
Ja, dat je niet meer gaat.
Dat je niet meer gaat.
Ja.
En natuurlijk is het dan soms lastig om te gaan sporten terwijl je eigenlijk je kind op bed zou leggen. Maar het is zo belangrijk om ook jezelf te prioriteren, zodat je daarna... Ze zeggen niet voor niks, hè? Eerst je eigen zuurstofmasker en dan dat.
Ja.
En dan dat van een ander. Je kan een ander pas helpen als je zelf genoeg zuurstof krijgt.
Ja, nee, klopt. Ja. Ja, en heel praktisch, hè? Je kan natuurlijk ook gewoon gaan wandelen met jezelf.
Ja.
Hè, om daarin ook wel goed voor jezelf te zorgen. Weet je, al die dingen, ik zorg best wel goed voor mezelf. En niet dat mensen dan denken, oh, Niels is zo slecht. Ik doe natuurlijk heel veel dingen gelukkig wel.
Ja.
En voor mij zit het veel meer in de balans tussen werk en leuke dingen doen.
Ja.
En dus die moet ik opnieuw gaan. Daar ben ik hard mee bezig. En dat gaat best de goede kant op. En ik denk dat het zoeken is, vooral als je een drukke baan hebt en veel kinderen, al heb je er maar één. Van waar maak je de keuze?
Ja.
En ik sprak een tijd geleden een moeder en zij heeft een kindje die is nog jong, volgens mij 4 jaar. En zij legt dat haar kind altijd in bed, want dat wil dat meisje graag.
Ja.
En zij wilde ook weer gaan sporten. Ze zei, ja, maar dan moet ik zo laat, want anders kan ik haar niet in bed leggen. En toen zei ik, ja, maar als je het nou eens omdraait. Zei ze, ja, wat bedoel je dan? Ik zei, wil jij dat je kind leert dat uiteindelijk je kind ook ziet dat papa dat ook kan doen? Bijvoorbeeld.
Ja.
Of kan je man het ook, vroeg ik toen. Zei ze, natuurlijk kan hij dat. Ik zei, nou, geef hem dan ook de kans om dat te doen.
Ja.
Door altijd maar te denken, ik moet het zelf doen.
Ja.
Ontneem je hem de kans om het te doen. Je ontneemt je dochter de kans om te zien dat papa het ook kan.
Ja.
En je ontneemt jezelf de kans om lekker te gaan sporten, wat zij heel graag weer wilde oppakken.
Of vast te komen te zitten in een stramien.
Ja, en toen zei ze, oké, ik ga het doen. Ik zei, oké. Ik zei, maar hoe ga je ervoor zorgen dat je het echt gaat doen? Want ze had wel ingeschreven bij sportschool, maar ze ging alleen nooit. Nou, dat herkende ik dan ook weer enorm. Toen zei ze, nee, ik ga het echt doen. En toen heeft ze een vriendin gevraagd om haar echt op te komen halen. Waardoor de kans vergroot werd dat ze het zou gaan doen. En meisje huilen natuurlijk. Want ja, dat was tot nu toe ook het middel geweest om mama bij je te houden. En niet dat het kind dat bewust inzet. Hè, maar dat, nou,
dat werkte.
Dat werkte wel. En toen heeft die moeder gezegd, lieverd, ik ga goed voor mezelf zorgen. Want dat moeten mama's ook doen. En toen is ze gegaan. En ze is wat langer weggebleven dan dat eigenlijk de bedoeling was. Maar echt om ervoor te zorgen dat het kind echt in bed lag. Dat papa het echt deed. En nou, ze had wel veel app-contact met haar man. Maar goed, maakt niet uit voor de eerste keer. Hele dikke pluim.
Ja, supergoed.
Want deze moeder voelde ineens, oh ja, ik ben ook gewoon weer even iemand die sport en een vriendin van. En, dus ze voelde weer, oh ja, dit kan ik weer gaan doen.
Ja, en je raakt hem al even aan. Maar wat minstens net zo belangrijk is dat je eigenlijk tegelijkertijd je kind leert, voordoet. Het is echt heel erg belangrijk dat jij later, ook als je groot bent, ook goed voor jezelf zorgt. Je bent gewoon meteen ook een voorbeeld voor je kind.
Ja.
En je hoopt natuurlijk dat je kind later ook denkt, ja, ik ga eens vandaag, eet ik eens niet mee en kookt papa en eten wij met papa. Want mama die is met haar vriendinnen uit eten of iets anders doen, wandelen, maakt niet uit wat. En dat kan ik later dus ook doen.
Ja.
In plaats van het rolmodel, want children see, children do natuurlijk.
Ja.
Dus je kan wel zeggen tegen je kind, het is belangrijk om te sporten of het is belangrijk om je te ontspannen of te tekenen of creatief te zijn. Maar als je het zelf nooit doet, dan leer je dat kind eigenlijk niet.
Nee, dat is zo grappig. Als ik thuis wel eens lees, gewoon een boek, maakt even niet uit waarover, dan zie ik ook dat, je ziet dat dan natuurlijk, hè, de 10-jarige. En dan zeg ik, joh, misschien kan je ook iets pakken. En dan gaat ze wel heel vaak, maar heel vaak pakt ze dan ook een boek. Terwijl ze hartstikke dyslexie heeft. Maar dan gaat ze ook iets doen. Of ze gaat dan tekenen, maar ze gaat dan ook iets stillers doen. Als ik ook stil ben. Dat vind ik echt zo fantastisch en fascinerend ook om te zien. Van wat laten we zien. En vooral bij goed voor jezelf zorgen. Ja, dat kunnen ze alleen maar afkijken.
Ja, hetzelfde als dat toen ik nog op de groep werkte. Dat ik dan soms gewoon ging puzzelen bij pubers.
Ja.
En ook gewoon voor mezelf, als ik een drukke dienst had gehad en er was veel gedoe geweest. En ik had veel administratieve rondslomp gehad of vergadering of iets. Ik gewoon ging zitten puzzelen of tekenen of mandala's uitprinten en stiften neer. En iedereen vond het stom, maar uiteindelijk zit je met z'n allen te kleuren of te puzzelen.
Ja, fantastisch.
En het hielp mij mezelf te reguleren om weer te kalmeren, mijn brein weer tot rust te brengen. En daarmee slaat dat ook over naar de groep.
Ja, ben je weer de co-regulator van die ander. Ja, mooi. Ja, en ik denk ook als ons, hè, onze mensen, ouders en andere opvoeders, als we echt beter voor onszelf zorgen, dan kan je ook makkelijker rustig blijven.
Ja.
Je vergroot letterlijk je raam. Je kan makkelijker zeggen van, joh, ik ben het hier niet mee eens.
Mm-hmm.
We gaan het er straks even over hebben.
Ja.
Zonder dat je uit je pan moet schieten,
ja,
omdat je raam al te klein was.
Ja. En op het moment dat je ook wil oefenen met de kracht van de stilte, hè, dus je hebt nee gezegd tegen je kind over iets, maakt niet uit wat, en je wil gaan denken, oké, hij heeft zijn antwoord gehad, ik ga nu stil zijn, dan kan je ook veel beter verdragen dat jouw kind doordreint.
Ja.
En dat je dus echt stil blijft.
Ja.
En misschien nog één keer herhaalt in kalmte, joh, je hebt je antwoord gehad.
Ja.
Ik ga even niks meer zeggen.
Ja.
Maar dan lukt het, terwijl als jouw raam klein is, dan ga je uiteindelijk alsnog die ladder op en schreeuw je of roep je of zeg je of dreig je of nou ja, noem het maar op.
Ja, ja, helemaal.
En goed voor jezelf zorgen en uit de situatie stappen. Wat zou je dan bijvoorbeeld, Eels, even om nog een klein zijweggetje te nemen, doen? Wat kan je doen om goed voor jezelf te zorgen als je uit een situatie stapt? Kunnen we wat voorbeelden noemen? Dus je wil de uitgestelde reactie oefenen. Je wil even weggaan, want in de situatie blijven helpt niet. Noem eens een voorbeeldje.
Ja, dan het ligt een beetje aan de leeftijd uiteraard. Want bij hele kleine kinderen, dan moet je gewoon bijblijven.
Ja.
Dus dan ben jij de regulator. Dus dan heb je echt supergoed voor jezelf te zorgen om dat te kunnen verdragen. Hè? Want kleine kinderen kunnen zich niet reguleren.
Nee, en als je dan wegloopt, wordt het ook hartstikke angstig en onveilig voor kinderen.
Ja. En nou, goed dat je dat de Children See, Children Do. We zullen de link naar het filmpje ook erbij zetten. Kinderen kijken af. Dus als wij heel boos worden, dan zien ze, oh, je moet dus heel boos worden. En niet dat ze dat zo bewust bedenken. Nee. Maar dat is wel als ik elke dag super boos zou worden en ik zeg daarna tegen mijn kind, je moet niet zo boos worden, dan slaat dat eigenlijk nergens op. Ja, ook al bedoel ik het dan hartstikke goed.
Ja.
Ik wil hem of haar iets leren.
Ja.
Maar als ik het zelf elke dag doe, dan leren zij, dit moet je dus zo doen. Want kinderen kijken beter dan dat ze luisteren.
Ja.
Dus ze zien, als het ons lukt om rustig te blijven, dan vergroten we de kans dat het hen ook gaat lukken.
Ja, precies.
Dus bij kleine kinderen, ga zitten op de grond. Ga iets anders doen. Ga iets geks doen. Leid ze af.
Ja, maar als jij een klein raam hebt, dan gaat iets geks, dan gaat niet. Maar
Nee.
Hoe kan je dan?
Nee, dat gaat niet.
Nee, dat gaat dan niet. Nee. Maar stel, je hebt het al zwaar, maar je wilt toch een uitgestelde reactie doen. Je wil, het kind wordt boos of verdrietig, gaat stampen of is en gewoon klein.
Ja.
Dan kan je inderdaad jezelf lager maken.
Ja, dat bedoel ik met
gaan zitten op de grond.
Ja.
Of inderdaad even een boekje pakken.
Ja. Of heel langzaam en rustig gaan praten.
Ja.
Dus dat is ook regulerend.
Ja.
Je handen, maar het ligt er een beetje aan hoe boos die ander is.
Mm-hmm.
Ik kreeg ook een keer laatst nog een mailtje van, ja, onze zesjarige schopt en slaat. Help, wat moeten we doen?
Ja.
Die moeten we ook reguleren.
Ja.
Dus ook hij kijkt naar ons, wat doen we? Dus ik kan je wel heel zachtjes een soort van een knuffel geven of vastpakken, om te zorgen dat het niet, en dat ze niet verder gaan slaan. Maar dat kan alleen, helpt alleen als we dat ontspannen kunnen doen.
Ja.
Dan gaat mijn spanning door naar die ander.
Ja. Ja.
Dus,
ik heb het ook wel eens gedaan bij een kind wat gesepareerd moest worden. Ja, dat is een heel heftig voorbeeld. We gaan ook nog een keer een aflevering maken over wel echt heftige gedragsuitdagingen. Maar dit kind moest gesepareerd worden. En ik ben toen gaan neurien, gaan zingen.
En wat betekent precies gesepareerd voor de mensen die denken, wat, hè, waar hebben we het over?
Ja, in die tijd was het nog redelijk gebruikelijk om kinderen die een gevaar voor zichzelf of een ander waren, apart in een isolatiekamer te zetten met de deur op slot.
Ja.
Gelukkig mag dat eigenlijk niet meer.
Het wordt heel erg afgebouwd nu, gelukkig. Ja,
ja. Ja, gelukkig. Om zo iemand achter te laten, dan hoop je wel dat iemand een beetje gereguleerd is. Mm-hmm. Hè? Dat je iemand niet in paniek achterlaat. Maar ik heb toen wel eens iemand zijn hoofd tegen het bonken beschermd. Mm-hmm. Dus mijn handen tussen het hoofd en de vloer gehouden. En toen ben ik gaan hummen, eigenlijk gaan neurien.
Oh ja.
Waardoor diegene ook gekalmeerd is.
Ja, mooi.
Ja.
Ja.
Ja, was een goeie.
Ja, ja, dus nou, dat kan dus. Wat ik wel zelf wel schreef, maar was ook op een jeugdzorggroep met kleine kinderen. Ik ging dan niet hum, maar ik ging heel zachtjes een liedje zingen.
Ja.
Maar dan wel net zachtjes, maar wel net hard genoeg dat ze hoorden dat iemand aan het zingen was. Dat vonden ze dan raar, want zij waren boos. En dat ze dan ineens de vraag zei, wat ben je aan het doen?
Ja.
Ik was aan het zingen. Nou, dat ze me echt aankeek van,
waarom op dit moment?
Maar vooral, dat kan alleen als je een groot raam hebt. Uitgestelde reactie bij die kleine kinderen. Ja, je moet er eigenlijk gewoon bij blijven.
Ja.
En proberen te blijven ademen en afleiden.
Ja.
Dat helpt vaak het beste, niet altijd.
Ja, ofwel in de buurt blijven, maar wel iets zelf gaan doen, iets anders gaan doen.
De vaatwasser in en uit.
Ja.
Ik heb wel eens een keer een ouder, die zei, ja, die vaatwasser die was al helemaal uitgeruimd en ingeruimd. Toen wisten ze de vaatwasser van de binnenkant gaan schoonmaken.
Ja waarom
ik,
niet?
Ja, dat zijn van die klusjes, die stomme
klusjes.
Stofzuigen
wil misschien net weer juist triggeren, dus dat is misschien qua geluid. Maar kijk even wat jouw kind aan kan. Ja. En als ze wat groter zijn en je kan wel uit de situatie, dan hebben sommige kinderen ook wel de ondertiteling nodig. Hè, van, mama gaat nu eventjes, Candy Crush op het toilet, de hond uitlaten of heel eventjes boven de was doen of zo, dat je het nog wel moet zeggen dat je weggaat en dat je even niks meer zegt. Maar eventjes dat, hoe zeg je dat? Als we dat ervan uitgaan dat we dat doen, wat zou je dan nog meer kunnen doen behalve Candy Crush op toilet, wandelen met de hond?
Ik ken ook mensen die zeggen, joh, ik zet heel even rustige muziek aan. En dat kan op een koptelefoon, dat kan wel weer agressie opwekken. Dus dat kan ook gewoon op de radio zijn, daar hoeft niet iedereen blij mee te zijn.
Koken.
In de tuin werken, als je een tuin hebt, je balkon schoonmaken als je een balkon hebt.
Ja.
Maar wel, wat ik denk ik het belangrijkste is dat je, als er niks aan de hand is, dus op een zondagmiddag bij wijze van spreken, vertelt van, joh, we hebben best vaak wat gedoe samen, of ruzie, of wat je dan nog samen hebt. En ik heb erg besloten dat ik, als dat weer zo is, ik wil rustig blijven. Daar ga ik echt mijn best voor doen. Dus het kan zijn dat ik dan even niet praat. Of het kan zijn dat ik heel eventjes naar buiten ga, maar ik kom altijd terug. Dus
het is echt een goede tip. Het voorbespreken.
En het ondertitelen wat je gaat doen. Want het kan ook heel eng zijn. En ook voor oudere kinderen.
Ja,
als jij ineens stopt met praten.
Ja. Ja.
En je ze een beetje aan blijft kijken. Want dan denken ze echt, nou, die is helemaal gek geworden. Ja.
Dus eigenlijk zeg je, op het moment dat het ijzer koud is, bespreek je met je kind voor, hey, ik ga dingen anders doen.
Ja. Ik heb een podcast geluisterd.
En ik wil niet meer schreeuwen tegen jou of boos worden. Dus ik ga echt mijn best doen. En er kan soms zijn dat ik even iets anders ga doen.
Ja.
Nou, hele beide handen kinderen gaan dus dan dat ook voor je voeten gooien. Gaan dan ook zeggen, oh, dus nu ga je even wat anders doen. Nee hoor, want wij zijn in discussie en je moet met mij. En waarom geef je geen antwoord en je negeert me? Maar dan is het weer taak om jouw raam zo groot mogelijk te houden, zodat je kan verdragen.
Ja.
En het wil ook wel eens helpen om voor te bereiden met jezelf of je partner, welk gedrag kunnen we verwachten dat ons kind zal gaan zeggen of doen op het moment dat wij een uitgestelde reactie gaan inzetten. En hoe reageren we? Kunnen we dat verdragen?
Hoe gaan we elkaar steunen?
Hoe gaan we elkaar steunen? Ja. Dat is echt een hele helpende.
Ja, maar dan helpt het wel als je allebei dus ook goed voor jezelf zorgt.
Ja, dat is wel de conclusie.
Ja. En dat, ik denk dat daar heel erg veel escalaties op terug te pakken zijn. Als we echt eerlijk kijken naar ons eigen gedrag.
Ja.
Of je nou een leraar bent die opgefokt voor de klas staat, omdat je net al 3 dagen ruzie thuis hebt.
Ja.
Je komt op school en je hebt echt al dat je met te klein raam binnenkomt.
Ja.
Dan reageren je leerlingen daarop.
Ja.
Welke vorm van onderwijs dan ook.
Zeker.
En ik denk dat als we echt eerlijk zijn, dat ontzettend veel spanningsvolle, ingewikkelde situaties komen omdat wij een te klein raam hebben.
Ja, ja. Ik sprak laatst iemand, inderdaad een docent op een middelbare school, en die zei inderdaad dat ze heel graag dat haar raam ook vergroot zou worden als zij zich gesteund voelde door collega's.
Ja.
Dus zij sprak een jongere aan. Deze jongere werd heel brutaal tegen haar. En zij had het heel erg gemist dat een collega die best wel in de buurt stond, niet samen met haar ervoor ging staan.
Oh ja. Ja.
Of het overnam. Steun gaf. En ze zei, mijn raam zou ook echt groter worden als je dus met elkaar het samen, dus de wij, vergroot.
Ja.
En dat is natuurlijk waar dan ook heel belangrijk. Dat is ook een tip.
Ja, ja. Samen doen. Spreek tekens af. Op het moment dat jij denkt, ik trek het niet, zorg dat je de ander het even van je overneemt. Dat jij ook gevrijwaard bent om even naar boven te gaan of naar buiten of wat dan ook te gaan.
Neem het
doen.
Even over, knipoogje.
Ja.
En tip van Flip, zet kruisen.
Tip van Flip ook.
Zet kruisen in je agenda.
Ja, ben ik nu aan het doen.
Ja, ik ook. Kruisen in de agenda. Hier plan ik even helemaal niets.
Ja.
En dan, weet je wat ook zo lekker is op kruisendagen?
Mm-hmm.
Om gewoon te beseffen, ik heb niks. punt.
Ja, en,
dat laat
niks.
Ik zo.
Ja, heerlijk.
En ik kijk wel hoe de dag loopt. Ja. En misschien wil ik koffie gaan drinken bij een vriendin. Misschien wil ik voor me uitstaren. Misschien wil ik heel de dag Pinteresten. Misschien wil ik het huis schoonmaken. Maakt niet uit.
Nee.
In de zon zitten. Maar dat je niks hoeft.
Ja, mooi. Ja.
Of misschien ook een keer zegt, nou, ik ga eventjes een keer niet mee naar de familie.
Ja, ga maar eens even lekker in je eentje.
Of die verjaardag waar ik me eigenlijk toe verplicht voel mee te gaan. Weet je, schat, vind je het oké om alleen te gaan? Ook al hoort het niet zo.
Ja,
hè?
Of dus ook goed voor jezelf zorgen.
Heel goed voor jezelf zorgen.
Ja.
Ga jij met de kinderen? Ik ga in bad vanmiddag.
Ja.
Ook een goeie, maar dat is, weet je, dan moet je ook een drempeltje over om de maatschappelijke verwachtingen een beetje los te kunnen laten en te denken, nee, wat is goed voor mij?
Ja.
Ja, mooie afsluiting, toch?
Vind ik helemaal goed.
We hopen dat jullie hiermee wat inspiratie hebben opgedaan over hoe
zorg je goed voor jezelf?
Ja, hoe zorg je goed voor jezelf? Hoe hou je je raam groot? Zodat je daarna ook weer je kinderen goed kan begeleiden in het reguleren van hun emoties.
Ja.
Ja, mooi.
Mooi.
Bedankt voor het luisteren weer. Hartstikke leuk. Mocht je ons je waardering met ons willen delen, dan doe dat door door onze podcast op te slaan of te liken of sterren te geven. En zeg het voort. Mocht je andere mensen ermee kunnen helpen, heel graag. Want dat is wat we het liefste doen. Zoveel mogelijk mensen inspireren met de Geweldloze Podcast. Ik wens jullie een hele fijne dag en tot de volgende keer.
Doei.
Doei.